Ik hoop dat jullie hier niet moe van worden, van deze groet. Maar ik moet toch nog even. De Heer is opgestaan. Amen. Al 2000 jaar komen christenen bij elkaar op zondag op basis van Johannes 20, vers 1. Het was op de eerste dag van de week dat Jezus opstond uit de dood. En het is vanwege de opstanding van Jezus Christus op een zondag, de eerste dag van de week, dat het de gewoonte werd in de vroege kerk om elkaar op die dag te ontmoeten. En om te vieren en elkaar te herinneren dat de dood overwonnen is door het leven. In Handelingen 20, vers 7 staat: en op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren, en die tekst gaat er nog verder, maar dit stukje is even het belangrijkste. In het boek Handelingen was het al een gebruik geworden om op zondag bij elkaar te komen vanwege de opstanding. Vandaag gaan we lezen uit Johannes hoofdstuk 20. Dit hoofdstuk gaat helemaal over de opstanding van Jezus Christus. Al behandel ik alleen de eerste 18 versen. We hebben allemaal wel van de opstanding van Jezus Christus gehoord. En het is voor ons wel gewoon geworden, alsof het elke dag gebeurt dat iemand uit de dood opstaat. En het is voor ons zo gewoon geworden dat we ons niet kunnen voorstellen wat voor een enorme schok het is voor iemand om te horen dat iemand dood is, was, opeens levend blijkt te staan. Laat staan als die iemand opeens een levende wijze voor je staat. Laten we lezen in Johannes 20 over de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Maar ik hoop dat we het mogen ontvangen alsof we het voor het eerst horen en dat dit wonder in ons hart gegrift zal zijn. Ik lees het eerst helemaal en dan kom ik er later op terug. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen: ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus. Hij kwam als eerste bij het graf. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet op de doeken liggen, maar afzonderlijk afgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis, maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf en ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: omdat ze mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen heeft, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabuni. Dat betekent meester. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en moeder en naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij dit tegen haar gezegd had. Het eerste gedeelte uit Johannes, vers 1 tot en met 8, gaat over drie mensen die iets gezien hebben. Maria, Petrus en Johannes. In feite zagen ze alle drie hetzelfde, maar ze interpreteerden het alle drie anders. Het tweede gedeelte gaat over de ontmoeting van Maria met de twee engelen en met de Heer Jezus. Laten we beginnen bij Maria Magdalena. Maria kwam bij het lege graf, zag dat Jezus er niet meer was en dacht dat het graf was leeggeroofd. Dat is natuurlijk hartstikke fout, maar wel een logische gedachte. Ik vraag me af of ook ik niet anders gedacht zou hebben, ondanks dat Jezus zijn dood en opstanding al lang voorspeld had. Vreemd genoeg waren de enigen die Jezus woorden over zijn opstanding herinnerden, degene die hem hadden laten kruisigen. In Mattheüs 27 staat, de volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters en de fariseeën bij Pilatus bijeen en zeiden, Heer, wij herinneren ons dat deze verleider gezegd heeft, toen hij nog leefde, na drie dagen zal ik opgewekt worden. Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd wordt. Opdat zijn discipelen hem 's nachts misschien niet komen stelen en tegen het volk zeggen, hij is opgewekt uit de doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Na Maria keek Petrus in de graftombe. En die stond gewoon perplex en wist niet wat hij moest denken hiervan. En daarna Johannes. Hij zag het en het veranderde hem voor altijd. Laten we teruggaan naar vers 1. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. We weten uit andere evangeliën dat ze daar niet alleen was. Er waren andere vrouwen bij. Maar Johannes koos ervoor om in het bijzonder over Maria te schrijven. Maria had een bijzondere liefde voor Jezus. Hij deed iets bij haar dat niemand anders kon. Hij vergaf haar. Ze wist dat ze een zondige vrouw was. En Jezus reikte haar liefde en vergeving aan. We weten niet waarvoor Jezus haar vergeven heeft. We weten alleen dat Jezus bij haar 7 demonen uitgedreven heeft. Maar is het niet mooi? Je achtergrond doet er niet toe bij Jezus. Je mag bij hem komen zoals je bent. En hij vergeeft je en reinigt je. Daarna snelde zij terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En zei tegen hen, ze hebben de Here uit het graf weggenomen en wij weten niet waar zij hem neergelegd hebben. Dat Maria aan grafrovers dacht was normaal, want grafroof was orde aan de dag in die tijd. Het was al verboden, maar het was op een gegeven moment zo erg dat keizer Claudia via wet, een wet liet uitgaan dat wie een gras grond de doodstraf zou krijgen. Het was dus een heel zwaar begrijp. Maria verwachtte geen steen die was weggerold van het graf. Ze verwachtte geen opgestaan Heer Jezus. Ze verwachtte een graf met een steen die de ingang blokkeerde, met daarin het lichaam van haar Heer. Ze had er trouwens ook geen idee van hoe ze die steen bij het graf weg zou moeten krijgen. Maar hij, de liefde, let niet op zulke onbenullige details. Als ze daar was, zou ze wel verder zien, als ze eerst maar bij haar Heer was. Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel. En ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel snelde vooruit. Sneller dan Petrus. En kwam als eerste bij het graf. We weten dat die andere discipel Johannes is. En blijkbaar vindt Johannes het belangrijk om ons te laten weten dat hij sneller is dan Petrus. En toen hij voorover boog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem. En ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de geschrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Er zijn in het Grieks drie verschillende woorden die hier in het Nederlands alle drie vertaald zijn met het woord zag. In vers 5 wordt het woord blepai gebruikt. En ik weet niet of de uitspraak goed is. Het betekent opvallen of opmerken. Ik denk dat Johannes zich voorover boog om naar binnen te kijken, de doeken zag liggen en meteen zijn hoofd weer terugtrok en dacht: ik wacht wel op Peter. Petrus. Het tweede woord in vers 6 is theorie. Dat betekent onderzoekend kijken of nauwlettend bestuderen. Petrus ging wel de tombe binnen, onderzocht met zijn ogen grondig wat hij daar aantrof, maar begreep de betekenis er niet van. Het derde woord in vers 7 is eiden. Dat betekent begrijpend zien. Johannes durfde nu ook naar binnen te gaan. En net als Petrus onderzocht hij wat hij zag. Maar Johannes begreep wel de betekenis van wat zijn ogen aanschouwden en hij geloofde. Wat is het wat Johannes zag dat hem deed geloven in de opstanding van Jezus? Het helpt misschien als ik uitleg hoe de Joden hun doden begroeven. De Joden begroeven hun doden door ze in stroken stof te wikkelen met daar tussen een kleverige substantie gemaakt van aloë en kruiden. De stroken werden stuk voor stuk in dit kleverige goedje gedoopt en daar werd het lichaam mee omwikkeld. Voor het lichaam van Jezus werd in totaal ongeveer 50 kilo van dat spul gebruikt. En zo werd elke arm en elk been omwikkeld en daarna het hele lichaam. Uiteindelijk werd het spul hard en vormde zo een cocon om het lichaam heen. Daarna werd het gezicht bedekt met een aparte doek. Toen Lazarus werd opgewekt uit de dood, staat in Johannes 11 vers 44, en de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Er staat dat ze doeken zagen liggen. De letterlijke betekenis vanuit het Griek is dat ze de doeken zagen liggen, onaangeroerd en niet verstoord. Niet uit elkaar getrokken, niet op een hoop gegooid. De kokon was nog heel, alleen in elkaar gezakt, want er zat geen lichaam meer in. En Johannes begreep dat dit alleen kon als Jezus uit de dood was opgestaan. Er was geen andere verklaring voor wat hij zag en hij geloofde. De zweetdoek was afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Bij het volgende wat ik nu ga vertellen, heb ik sinds vanmorgen vertwijfel ik of het een waar verhaal is, maar het is sowieso een mooi verhaal. Maar neem het mee dat het, het past in ieder geval wel. Maar goed, ik ga het toch lezen. Er was een Joods gebruik dat als je bij iemand te gast was en je werd goed behandeld en je genoot van de maaltijd en van het gezelschap, dat jij als gast het stuk doek dat je gebruikte als servet in elkaar frommelde en achterliet op de plaat van de schotel die op de tafel lag. Als je niet zo tevreden was, vouwde je de doek netjes op. En dat was een manier om beleefd te zeggen, hier zie je me nooit meer terug. Dus de vergelijking met Jezus zou dan zijn, toen hij uit de dood opstaan stond, vouwde hij netjes een zweetdoek op en zei daarmee, ik ben weg hier en je ziet me hier nooit meer terug. De discipelen dan gingen weer naar huis, maar Maria stond huilend bij het graf. En terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En ze zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Waarom vertelt Johannes dit zo gedetailleerd? Dat ze twee engelen gezien heeft, dat begrijp ik nog. Maar waarom zo exact vertellen op welke plek ze zaten? Eén aan het voeteneind van die bebloede kokon en de ander naast de opgerolde zweetdoek. Ik moet denken aan een andere plaats in de Bijbel waar twee engelen getuigen zijn van een bloedig offer. Het verzoendeksel van de Ark des Verbonds. In het Engels noemen ze het mercy seat. En het schijnt ook een betere vertaling te zijn om genadetroon te zeggen in plaats van verzoendeksel. En de twee engelen in de graftombe herinneren ons aan de twee engelen op het verzoendeksel die neerkeken op het bloedoffer op het verzoendeksel. Als God in Exodus 25 opdracht heeft gegeven aan de Israëlieten dat ze een ark moeten bouwen en instructies voor de bouw heeft meegegeven, geeft hij in vers 22 het volk Israël deze belofte mee. Dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel van tussen de twee cherubs die zich op het ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik doe. Over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Het bloedoffer dat op het verzoendeksel werd gesprenkeld, werd vervangen door het bloedoffer van Jezus Christus aan het kruis. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 3, vers 25. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. En als Maria de graftombe inkijkt en de twee engelen ziet, zegt God in feite, hier wil ik jou ontmoeten, Maria. En die, de engelen, zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen, omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was en zei tegen hem: mijn Heer, als u hem weggedragen heeft, zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Waarom herkende Maria Jezus niet? Het was nog vroeg en donker, dat kan een mogelijkheid zijn. Door de tranen in haar ogen kon ze misschien niet goed onderscheiden wie er voor haar stond. Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn. Maar het is raar dat iedereen die Jezus voor de eerste keer ontmoette na de opstanding hem niet herkende. Maar die Jah herkende hem niet. De mannen op weg naar Emmaus, zij herkende hem niet, totdat hij het brood brak. En de discipelen herkenden hem niet. Waarom niet? Het zou kunnen dat die Jezus van na de opstanding er anders uitzag dan die Jezus die ze kenden van voor zijn dood. Openbaringen 5 vers 5 en 6 geeft een hint. Maar om de context een beetje van dat vers te begrijpen, dan lees ik het vanaf vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En nu de 2 versen waar het om gaat. En een van de ouderlingen zei tegen mij: huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van zijn ouderlingen stond een lam als geslacht. Ik vind het iets duidelijker staan in de Bijbel voor gewone taal, en dat het leek alsof het lam geslacht was. De ouderlingen in dit gedeelte van Openbaringen verwachten een sterke leeuw en die zal het boekrol wel even openen. Maar er verscheen geen sterke leeuw, er verscheen een lam. En niet zomaar een lief dartel lammetje, maar een lam dat eruit zag alsof het geslacht was. Het zou kunnen dat Jezus de tekenen van het lijden, het offer wat hij gebracht heeft voor ons, voor altijd zichtbaar met zich meedraagt. Ik denk dan ook aan de gaten in zijn handen, in zijn voeten, in zijn zij. Dat heeft hij ook na zijn opstanding nog. Zodat wij zullen zien, als wij voor hem mogen verschijnen, wat hij voor ons, voor mij, vrijwillig heeft doorstaan om mij te redden van de eeuwige dood en door genade deel te mogen hebben aan het eeuwige leven. We gaan verder. Maria bleef rondhangen bij de graftombe in de hoop het dode lichaam van haar meester te vinden. Jezus bleef daar rondhangen, wachtend op het moment dat hij haar kon tonen: ik leef. Zij was daar uit liefde voor hem. Hij was daar uit liefde voor haar. Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het de tuinman was. en zei tegen hem: meneer, als u hem weggedragen heeft, zeg mij dan waar u hem neergelegd heeft en ik zal hem weghalen. Maar die juist nog steeds van overtuigd dat Jezus dood is. Jezus zei tegen haar: Maria. Ze keerde zich om en zei tegen hem: Rabboni. Dat betekent meester. Nu herkende zij hem. En daar had hij maar één woord voor nodig: Maria. Ze herkende zijn stem en de manier waarop hij haar naam uitsprak. De liefde die daarin zat. Zoals in Johannes 10, vers 3 en 4 beschreven staat. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam. En leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. En natuurlijk greep zij hem bij zijn voeten vast, want dat deden alle vrouwen, als je de andere evangelie ook leest. Jezus zei tegen haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, en naar mijn God en uw God. Jezus had zijn volgelingen al meermaals gezegd dat als het uur gekomen was, hij terug zou gaan naar de Vader. En hij had hen verteld dat als hij terug was in de hemel, dat hij de Heilige Geest zou sturen die in hen zou wonen. Dan zegt hij tegen Maria: ga naar mijn broeders. Dit is de eerste keer dat zij die in hem geloven broeders worden genoemd in het evangelie van Johannes. Eerst waren we slaven en vrienden, maar door het kruis zijn we broeders en zusters, Janneke, van Jezus Christus geworden en kinderen van God. Zijn Vader is onze Vader en zijn God is onze God. En ik wil hier eigenlijk aan me zitten, maar er is nog één vers. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij die tegen haar gezegd had. En ik mag als spoiler zeggen uit de andere evangelie, ze geloofden haar niet. Amen.